Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, Shabbat Shalom. Vandaag verdiepen we ons in de Parasha Toledot. Om dicht bij de betekenis van dit woord te blijven, zou je kunnen zeggen dat dit een geboorte op zich is. Want de betekenis van Toledot is verwekking of geboorten of generaties. In de Parasha staan de volgende schriftgedeelten centraal. Vanuit de Torah lezen we Genesis 25, te beginnen bij het 19e vers tot en met 28 vers 9. De Haftara-lezing is uit Maleachi 1 tot 2 vers 7. En de lezing uit het Tweede Testament komt uit Romeinen 9, 1 tot 13. Om wat meer zicht te krijgen op het woord toledot, kijken we eerst naar wat woordverbanden. Het is afgeleid van het woord yalat en dat betekent ter wereld brengen, verwekken door de vader en baren door de moeder. Het beschrijft dus het gezamenlijk voortbrengen. Geboren worden, dat weten we, is een verlossing. Ook houdt het verband met het naamwoord yelet, wat kind betekent. Hierbij kunnen we denken aan de tekst uit Jesaja 9, vers 5. Die de komende tijd weer veel geciteerd zal worden in kerken en gemeentes. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wanneer we naar het woord toledot op zich kijken, dan zien we aan het begin en aan het eind de letter taf, de laatste letter van het alefbeet, de letter die symbool staat voor teken. In dit geval het teken van geboorte, maar ook van voltooiing. Elk einde krijgt weer een nieuw begin. Het is symboliek aan de graankorrel die sterft, maar ook weer nieuw leven, vrucht voortbrengt. Zo mag en moet het ook bij ons zijn. Elke geboorte geeft weer nieuwe mogelijkheden. Binnenshuis het geleerde en daarmee de wereld in te gaan, vast te houden aan het levende woord en aan tradities, stand houden midden in de wereld, om zowel binnen als buitenshuis vrucht te dragen, lichtdragers te zijn en te verspreiden. Dat onze geboorte een doel heeft, een teken mag zijn voor onze omgeving en ergens toe mag leiden. Onze leidsman is hierbij Yeshua, die vanaf onze geboorte ons wil leiden naar het vaderhuis. Het woord toledot komen we 39 keer in de Tenach tegen en dan met name in de Torah. De eerste keer in Genesis 2 vers 4, waar het niet gaat over de geboorte van een mens, maar over het ontstaan, de geboorte, de toledot van hemel en aarde. Op de dag dat dit gebeurde, komen we voor het eerst de dubbele godsnaam tegen, middels de Hebreeuwse letters Jod-He en Waf-He, en daarna Elohim, de naam van de schepper. Eerst staat er hemel en aarde, en dan vervolgens aarde en hemel. Een verklaring hierover zegt dat eerst alle aandacht gericht is op de schepper, die spreekt vanuit de hemel, en dat daarna de focus komt te liggen bij het geschapene, de aarde, waar de schepper zich mee wil verbinden. In Genesis komen we 12 momenten tegen waarop er sprake is van een toledot. Ook in Exodus en Numeri komen we het later ook tegen. En later in Rut 4 vers 18, dit zijn de nakomelingen van Perets, waar Rut de Moabitische trouwt met Boas en opgenomen wordt in de geslachtslijn van David en later Yeshua. Ook in Kronieken, het laatste boek van de Tenach, komt het een aantal keren voor. In 1 Kronieken 26, het 31ste vers, lezen we een soort samenvatting van de geschiedenis van God met zijn volk. Alles duidt erop dat het belangrijk is waar je van afstamt. We zien dat als een rode draad door de Bijbel. Een rode draad, een shani, die ons doet herinneren aan de rode draad uit het venster bij Rachab, als beschermteken voor haar huis en haar familie bij de inname van Kanaan. De rode draad bij de geboorte van de tweeling van Peretz en Zerach in Genesis 38 vers 28. En de symbolische rode draad van Yeshua, die van de alef tot de taf door de geschriften gaat. Het boek Genesis gaat grotendeels over drie aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Opvallend is dat er niet aan ieder van hen evenveel aandacht wordt besteed. Met name over het leven van Isaac lezen we veel minder, ondanks het feit dat hij van alle drie het langst heeft geleefd. Het 26e hoofdstuk is het enige hoofdstuk waarin hij centraal staat. In het gedeelte dat daaraan vooraf gaat, komt Isaac wel voor, maar gaat het toch voornamelijk om zijn vader, Abraham. Over hoe hij denkt en handelt en over hoe God door middel van hem zijn plan uitwerkt. Hetzelfde geldt voor het gedeelte na hoofdstuk 26. Ook hier wordt Isaac wel genoemd, maar gaat het eigenlijk over zijn zoon Jacob. Isaac, het kind van de belofte, waar, bij de voorzegging, de ouders vanwege hun hoge leeftijd uit ongeloof moesten lachen, maar toch Adonai alles wonderlijk keert door hun een zoon te geven, en die dan de naam krijgt Isaac, men lacht. Is voor de ene een woord te wonderlijk, staat er in Genesis 18 vers 14. In het leven van Isaac zien we aspecten van wisselend geloofsvertrouwen. Zijn geboorte gaf een wonderlijke start van zijn leven. Hoe zou hij aangekeken hebben tegen zijn al zeer oude ouders? En toen hij 30, 33, misschien nog wel ouder, jaar oud was, en volgzaam met zijn vader meeging, het hout droeg voor het offer, en accepteerde dat hij geofferd zou worden? Waar de Heer weer wonderlijk ingreep bij het zien van zoveel geloofsvertrouwen van vader en zoon. En dit later via zijn zoon, Yeshua, voor een ieder die in hem gelooft inloste en dit ons verlossing toledot bracht. Wat een groot vertrouwen en een volgzaam gemoed. En nog weer later, nadat hij gehuwd was met Rebecca, ook zij onvruchtbaar bleek, gelijk zijn moeder Sara, Isaac zich keerde tot de Heere, de ene, zich door hem liet verbidden en zij zwanger werd. Zomaar een paar punten uit het leven van deze tweede aartsvader en zijn volledig vertrouwen op de Heer, die als voorbeeld mogen dienen voor ons leven. Ondanks dat slechts dat ene hoofdstuk, 26, is toch Isaac een man geworden die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van God en zijn volk. Wanneer wij willen begrijpen waardoor dit is gekomen en wat het leven van Isaac ons kan leren, zullen wij moeten proberen om het verhaal na zijn toledot, geboorte, geschiedenis, om dat goed in beeld te krijgen. Het is opvallend dat we in het leven van Isaac een herhaling van zaken zien die ook plaatsvonden in het leven van zijn vader Abraham. Het hoofdstuk over Isaac begint met: eens kwam er hongersnood in het land, een herhaling uit het leven van zijn vader, wat we lezen in Genesis 12, vers 10. Abraham, toen nog Abram geheten, wordt door een ernstige hongersnood uit Kanaan verdreven en gaat naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. En uit angst voor de Egyptenaren dat ze hem zouden doden vanwege zijn mooie vrouw Sara, spreken ze met elkaar af dat hij haar zou voorstellen als zijn zus. Een plan dat er niet best van afkomt en aangeeft dat Abraham nog niet volledig vertrouwde op Adonai. Ook Isaac wil vanwege hongersnood naar Egypte vertrekken. Maar dan verschijnt God aan hem en verbiedt hem te gaan. Trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u zeggen zal. Het woord van God dat tot Isaac kwam, was echter meer dan dat. Hij beloofde toen ook Isaac de eed gestand te doen, die hij aan zijn vader Abraham gezworen had. Het verbond dat God met Abraham had gesloten was voor Isaac de basis waarop hij op God moest vertrouwen. God vroeg om een afspraak uit het verleden hoger te achten dan de omstandigheden waarin hij op dat moment verkeerde. En Isaac? Hij gehoorzaamde, tenminste, daar lijkt het op. Van de drie aartsvaders is hij de enige die zijn gehele leven in het beloofde land heeft gewoond. Hij verzuimt echter gehoor te geven aan het tweede gedeelte van het woord van God. Woon in het land dat ik u zeggen zal. Letterlijk staat er, doortrek het land. In plaats daarvan bleef hij in Gerar, zwervers gasthuis, in het uiterste zuiden van Kanaan. Isaac koos voor een halfslachtige oplossing door net tussen Kanaan en Egypte in te blijven en daarmee God wel te gehoorzamen, maar toch niet volledig op hem te vertrouwen. Dat Isaac niet volledig op God vertrouwt, wordt ook duidelijk wanneer we de geschiedenis van Abraham uit hoofdstuk 12 zien en ook dat herhaalt zich. Ook Isaac vervalt in de leugen dat hij zijn vrouw laat doorgaan voor zijn zus. Ging het bij Sara, de vrouw van Abraham, om de halfzus? Bij Rebecca ging het echt om Isaac zijn vrouw. Natuurlijk komt het bedrog uit en Isaac verliest daarmee het respect van zijn omgeving. Hij wordt niet weggestuurd zoals bij Abraham gebeurde, maar getolereerd. In het vervolg lezen we hoe groot de genade van God is. In plaats van straf volgt zegen en Isaac groeit uit tot een rijk man. Ondanks zijn gebrek aan geloofsvertrouwen wordt Isaac toch door God beloond. God doet altijd wat hij belooft. Isaac begon op een gegeven moment zo in aanzien toe te nemen dat de Filistijnen hem begonnen te vrezen en hem het leven moeilijk te maken. Uiteindelijk vroegen zij zelfs om weg te gaan. En Isaac, hij blijft in de voetsporen van zijn vader en deed de plaats aan waar zijn vader had gewoond. Er staat in vers 18, en Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader en de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt weer op. Hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Het slaan van een waterput hield verband met een claim op het land. Wanneer een veehouder met zijn kudde ergens neerstreek, zijn tenten opsloeg en een put ging slaan, gaf hij daarmee te kennen dat hij het land als het zijne beschouwde. Met het slaan van een waterput wilde hij voor zichzelf en zijn gezin de voorwaarden creëren om daar, op die plaats, een nieuw bestaan op te bouwen. Het was dan ook veelbetekenend dat de Filistijnen alle mogelijke moeite namen om de putten weer dicht te stoppen. We lezen dat tot 3 maal toe. En 2 maal moest Isaac het met zijn herders afleggen. Putten, bronnen met de namen Esek, genaamd Kijfhoek, en Sitna, Satanswater. Wanneer Isaac voor de 3de maal een put slaat, ontstaat er een verandering, een geopende deur. We lezen dat hij een andere put groef, waarover zij niet twisten, een waterbron waarover geen ruzie werd gemaakt. Eindelijk zou hij zich ergens kunnen vestigen, hier zou hij een nieuw bestaan kunnen opbouwen. En hij noemde deze put Rehoboth. Nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En dan? Dan lezen we, hij trok van daar op naar Beersheba, naar de bron van Zeven en de bron waar gezworen was. Waarom bleef Isaac niet bij zijn nieuwe bron, nu hij eindelijk ruimte en rust gevonden had? Wat bewoog hem om nu ineens af te zien van de grond die hij de zijne mocht noemen en voldeed aan de voorwaarden die hij zich steeds had gesteld? Isaac kwam tot inzicht dat het leven dat hij leidde niet voldeed aan de eisen die God aan hem stelde. Zeker, God had hem gezegend, rijkelijk gezegend zelfs. Maar hij kwam tot het inzicht dat hij tekort was geschoten door geen acht te slaan op de belofte die hem gegeven was. En daarom pakte hij zijn spullen en vertrok naar Beersheba. Beersheba was de plaats waar alles is begonnen, de plaats waar hij met zijn vader Abraham naartoe was gegaan, nadat hij op de berg Moria het offer had gebracht, en waar zijn vader en hij van God die geweldige belofte hadden ontvangen. Dit opmerkelijk initiatief van Isaac, die tot dusver redelijk passief en volgzaam was geweest, bleef niet onbeantwoord. God was hem in zijn rusteloze bestaan steeds heel nabij geweest. Maar door de afstand die hij steeds tot hem hield, kon hij niet echt tot hem naderen en hem de rust en de vrede geven waarnaar hij zo verlangde. Maar nu hij dan eindelijk bereid was om zichzelf aan hem over te geven, laat hij niet op zich wachten. En in diezelfde nacht verschijnt God aan Isaac en bevestigt aan hem de belofte die hij ook aan zijn vader Abraham had gedaan. En we zien dat ook meteen terug in zijn handelen. Toen bouwde hij daar een altaar en hij riep de naam des Heren aan. Hij spande zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. Niet langer werd zijn leven bepaald door het zoeken naar rust, het trekken van de ene plaats naar de andere, in de hoop dat hij er water zal vinden en zijn aanwezigheid geen strijd zal oproepen. Wanneer wij nauwkeurig naar zijn handelen hier kijken, dan zien we dat Isaac hier precies vanaf de andere kant begint. Het eerste dat hij doet is God zoeken. Hij bouwt een altaar. Vervolgens zet hij zijn tent op en pas daarna gaat hij op zoek naar water. Isaac laat zijn leven niet langer bepalen door zijn omstandigheden. Hij heeft rust gevonden in de belofte van God en vanuit die rust zoekt hij zijn aangezicht en in het vertrouwen op God slaat hij zijn tent op en gaat op zoek naar water. In Romeinen 15 lezen wij de volgende woorden. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en vertroosting van de schriften de hoop vasthouden. De vraag die ons rest, is dus, wat is deze geschiedenis van Isaac om ons te leren? Misschien kennen wij ook geen rust in ons leven en laten wij ook ons lot bepalen door omstandigheden. We mogen weten en vertrouwen dat de Eeuwige met ons is in de Heere Jezus, een verbond gesloten heeft dat ver uitstijgt boven de belofte die hij aan Isaac heeft gegeven. Dat verbond is tot stand gekomen aan het kruis van Golgotha, waar het offer dat Abraham via zijn zoon Isaac moest brengen en dat de Eeuwige voorkwam, al een voorafschaduwing van was. De geschiedenis van Isaac roept ons op om niet langer op onze omstandigheden te kijken, maar naar het volmaakte offer van onze levende Heer.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
In het derde gedeelte van de parasha staan we stil bij de geschiedenis van Jacob en Esau. 20 jaar blijft Rebekka kinderloos. Onze aartsvaders moesten hard bidden voor kinderen. Isaac was 40 jaar toen hij trouwde, maar moest 20 jaar wachten voordat hij Jacob en Esau kreeg. Zijn ouders, Abraham en Sara, moesten naar schatting 70 jaar wachten voordat zij Isaac kregen en ook zijn zoon Jacob kon zeer lang geen kinderen krijgen bij zijn vrouw Rachel. Waarom hebben de aartsvaders altijd zo moeite gehad met het krijgen van kinderen? Kinderen, vruchtbaarheid en vruchtdragen zijn de essentie van het bestaan in het leven. Uiteindelijk draait alles om de voortzetting en geboren en opnieuw geboren worden. Als Rebekka zwanger is, voelt ze zoveel beweging dat ze bij God te rade gaat. Hashem zegt haar dat ze een tweeling draagt. Hun wegen zullen ver uiteengaan. De oudste zal de jongste dienen en bij de bevalling blijkt de jongste de hiel van de eerstgeborene vast te houden. Reden waarom Jacob, hij ligt de hiel, genoemd wordt en hij die later zijn broer een hak zal zetten. De oudste heet Esau, de harige of ruigrok. Deze wordt jager. Jacob is een tentbewoner. Als we ons beperken tot de zuivere tekst zoals het opgetekend staat in de Torah, dan komen een vrij genuanceerd verhaal ons tegemoet over de twee zeer verschillende broers, die aanvankelijk elkaar bestreden, elkaar belaagden, maar die zich later verzoenden en ieder hun eigen weg gingen. Esau wordt beschreven als een onstuimig iemand, een wilde man, maar ook een goed jager en waarschijnlijk een goede krijgsman. Later zien we dat Esau, als hij 40 is, 2 Hittitische vrouwen huwt. De 2 vrouwen waren verdriet voor zijn ouders. 2 mogelijkheden. Ze waren een verdriet vanwege hun karakter, maar waarschijnlijker is het dat het verdriet veroorzaakt werd omdat Esau zijn vrouwen had gezocht in de onmiddellijke omgeving en niet binnen de familie. Later tracht hij dat goed te maken door een kleindochter van Abraham te trouwen. Esau leeft in het moment, gepassioneerd. Jacob is zijn tegenhanger, rustig, slim, iemand die vooruitkijkt, wiens ambitie verder reikt dan het moment van nu, een strateeg die vooruitplant. Op een dag komt Esau moe en hongerig van de jacht, terwijl Jacob linzensoep kookt. Jacob wil hem soep geven als hij zijn eerste geboorterecht maar verkoopt. Esau geeft onverschillig aan dat hij toch maar een sterveling is en staat na het gezworen te hebben het eerstgeboorterecht af. Als Isaac zijn einde voelt naderen, roept hij Esau bij zich om de eerstgeboren zegen te geven. Rebekka hoort dit en draagt Jacob op zijn vader uit de kudde een gerecht te bereiden om de eerstgeboorte zegen in ontvangst te nemen. Jacob is nog niet weg met de beracha of Esau komt met het gevraagde gerecht. Isaac schrikt geweldig als hij het bedrog merkt, maar handhaaft toch de zegen voor Jacob, ondanks het bittere verwijt van Esau. Rebekka verneemt dat Esau zijn broer wil doden na de dood van Isaac en stuurt Jacob naar haar broer Laban om uit de familie een vrouw te zoeken. Esau zou het toonbeeld worden van het kwade, van de man die voor het slechte pad kiest. Rood is in het Hebreeuws Adam en Esau wordt ook Edom genoemd als verwijzing naar dat rode daar. In Genesis 25 vers 29 lezen we dat. Hij gaat later wonen in de buurt van Jordanië, Saoedi-Arabië, niet ver van waar nu Eilat is, het meest zuidelijke puntje van de huidige staat Israël. Datzelfde gebied ligt vlak bij de rode bergen van Seir. Zijn andere naam, Edom, de Rode, zou het label worden van alle kwade machten die het op Israël voorzien hebben. Het volk Amalek, afstammend van Esau, Haman, de afstammeling van Agag, ook een Edomiet, Herodes, de Romeinen en zelfs Hitler worden door velen gezien in het teken van Edom. Wanneer we de tekst uit Maleachi lezen, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, dan komt dat hard bij ons binnen. Wij zouden niet tegen iemand zeggen dat God hem als mens haat. In het ruime hart van God zien we een speciale liefde voor zijn kinderen, de vaderlijke liefde die God heeft naar zijn zoon, daarin delen ook de zijne overeenkomstig het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17, vers 26. En een medelijdende en ontfermende, erbarmende liefde. We lezen vele malen in de evangelie dat de Zoon van God met innerlijke ontferming bewogen was over de schade. In de schrift zien we wel een onderbouwing dat God zondig en onverschillig gedrag afkeurt en dat haat. Hun zonde haat hij, maar hun zielen heeft hij lief. De maker van alle dingen heeft zeker het werk van zijn eigen handen lief, ook al rebelleert het tegen hem. Hoe zit het dan met de tekst? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Het is goed te realiseren waar de tekst staat. Niet in Genesis, het eerste boek van de Tenach. Adonai zegt dan niet meteen al bij voorbaat of voor de geboorte van Esau. Geen zin staat dat er. Het staat pas in Maleachi, helemaal aan het einde van het Eerste Testament. Aan het einde van het leven van Esau. Ja, aan het einde van vele eeuwen geschiedenis van het volk uit Esau. Esau heeft in zijn leven betoond een ongoddelijke te zijn, die de zegeningen en de beloften van God verachtte. Hij ruilde het in voor een schotel linzenmoes. Bij Esau bleek afkeer en onverschilligheid. Ook het volk Edom bleek zich zo boosaardig te gedragen tegen God en zijn volk Israël. Ze waren vol boze werken. Je ziet in Maleachi 1 vers 3 de haat van God wegens iemands werken. Het gaat niet om een verwerping van God bij voorbaat. Nee, hier wordt een terugblik gegeven op de geschiedenis van Israël en Edom. En dan volgt het tekstgedeelte. Esau was niet al tevoren tot verdoemenis bestemd. Dat werd pas vele eeuwen goddeloosheid in zijn nageslacht vastgelegd in het boek Maleachi. God koesterde geen haat tegen Esau al voor zijn geboorte en zelfs niet aan het begin. Dat lezen we ook in Deuteronomium 23 vers 8. Nooit mag je gruwen van een Edomiet, want een broeder van je is hij. Maar pas nadat Esau's nageslacht vele eeuwen lang een hardnekkige goddeloosheid aan de dag had gelegd, zo vinden we die tekst terug in Maleachi. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah
may his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son, how my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May it pierce your soul. Turn again to worship Adonai.
We naderen Advent, de tijd van verwachting, en de kans bestaat dat Matthäus 1 wordt voorgelezen. Daar zien we met Griekse woorden bilbios genesios een toledot staan. Het begint weer opnieuw. Letterlijk staat er boek van geboorten, een oud-testamentische uitdrukking die vergelijkbaar is met het Hebreeuwse woord toledot. En dan staat er dus de toledot van Jezus Christus. Met Christus gaf God zijn meest krachtige en laatste goddelijke impuls tot redding van de schepping en de mens. Hoe is het met onze toledot? Mag de eeuwige ook in ons leven met een goddelijke impuls opnieuw beginnen? De eeuwige zegen u en hij behoede u. De eeuwige laat zijn aanschijn tot u oplichten en is u genadig. De eeuwige heft zijn aanschijn tot u op en legt op u zijn vrede. Shabbat shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl. En klik onder het kopje radio op programma's.